Ik wil graag met u lezen 1 Thessalonicenzen 5. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van het geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Wij vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost en terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Broeders en zusters, bid ook voor ons en groet elkaar met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. We zingen met elkaar Psalm 119, vers 53 en 65. Wat zeg je? Psalm, zei ik Psalm? Oh, Psalm 119.
Wij gaan een kort moment stilstaan bij 1 Thessalonicenzen 5. Het passeert eigenlijk in zijn geheel wel een beetje de preek. Maar ik heb mij met name leiden door de woorden. Wij vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. Nou, dat is een beetje de kern van het verhaal. We gaan na de preek zingen, maar even kijken hoor, opwekking 378, dus na de preek opwekking 378. De analyse van de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5, die bracht mij terug in het jaar onzes Heren 1992. Wij marcheerden in camouflagepak en met bepakking over het Brabantse land, en dat niet omdat het carnaval was, maar omdat wij met z'n allen bezig waren met een training die we moesten volbrengen. Althans, ik niet. Ik had mijn functie al bereikt. Maar de rest moest een training doen. En als die training niet gehaald zou worden, dan zouden ze niet verder mogen in de opleiding en ook niet in de functie waar ze voor hadden gekozen. Ik praat over de commandotraining, waar ik toen geestelijk verzorger was. En wij sjouwden door het Brabantse land. En ik kan mij nog herinneren de vertwijfeling in de ogen van de soldaten. Ze wisten na weet ik hoe lang, na weken, gewoon een week of zes als ik het goed zeg, elementaire opleiding, Zij wisten dat deze week toch wel de laatste week was. Ik geloof dat het op een woensdag of een donderdag, dus vrijdag zouden ze dan de eindstreep halen. Maar zij sjouwden en zij sjouwden dag en nacht, waren helemaal vuil al. En wij sjouwden door het Brabantse land. En zij hadden allemaal zo'n blik in de ogen. Wanneer zijn we er nou? En dat is een moordende vraag. Wanneer houdt dit op? Waar is de legertruc waar ik in kan stappen? Waar is de kazerne waar ik binnen kan lopen? Waar is de brits waar ik nu op kan slapen? Mijn voeten zijn kapot. We hebben veel te weinig slaap gehad. Die 30 kilo op mijn rug is veel te zwaar. En dat wapen dat zit me steeds in de weg. Wanneer houdt dit op? En die onzekerheid die werd lekker gevoed door de drilling sergeant. Waarom? Op het moment dat we met z'n allen dachten, als we dit zandpad aflopen, dan komen wij bij de kazerne. Toen zei de sergeant, hoofd der kolonne, rechts. En het was dwars door een kanaal naar het weiland aan de overkant. Je zag die jongens stilstaan en van... Daardoorheen? Sommigen zakten daarin. Er was een luitenant bij, want officieren moesten die opleiding ook doen. Er was een luitenant bij... En die pakte het eerste maatje voor in de kolonne. Die trok hem het kanaal in. Die deed hem eerst zijn rugzak af als een drijfpakket. En die duwde hem naar de overkant. En hij had het nog niet gedaan. Of de hele meute ging er achteraan. Dat was wel een lekker bad overigens. Maar goed, volgens de jongens moest ik op water kunnen lopen. Maar dat lukte me niet die keer. Een volgend moment in diezelfde mars, dat was toen we zeiknat door het rulle zand van de Loonse en Drunense duinen moesten. En diezelfde luitenant weer achteraan liep. Maar ik zag hem, want ik liep met hem achteraan, en ik zag hem overal bramen plukken. En een appel hier en bosbessen daar en dat propte hij allemaal me in zijn mond en gaf het maatje voor zich wat. Ik zei, waarom doe je dat? Hij zei, je weet nooit wanneer we weer eten krijgen. Oké. Op een bepaald moment hadden we rust en toen vroeg ik aan hem, wat maakt nou dat jij nog energie hebt? Hij zegt, omdat ik weet waar dit eindigt. Ik weet het, ik heb het al vaker gedaan, deze mars. En ik weet dat we nog dit en dat en dat en dat moeten doen. En ik kan tegen de jongens zeggen, hou vol, je bent er bijna, kom op. Nog even volhouden, dan mag je schone kleren aan en dan krijg je de commandantenmars en dan ben je er. En daar moest ik aan denken toen ik Paulus' woorden las aan de gemeente van Thessalonica. Ik wil jullie eerst even meenemen naar Thessalonica, ik kom zo meteen met de commando's terug. Paulus is volgens de meeste geleerden, maar er is wat discussie over. Volgens de meeste geleerden is Paulus maar 3 weken in Thessalonica geweest. Thessalonica, zoek het thuis maar op de kaart. Het is een stad, tegenwoordig heet die Saloniki. Het ligt helemaal boven in de Egeïsche Zee. Was toen een multiculturele stad, gesticht door de Romeinse keizer. Als cadeau aan een of ander. En daar, dat was echt zeg maar een grote metropool. Centrum van heel Achaïe en de landstreken daaromheen. Dus echt zeg maar, niet de hoofdstad van het Rijk, maar dan toch wel van die provincie, echt de stad waar het om ging. Paulus was daar 3 weken geweest. En in die 3 weken had hij verteld over... Jezus Christus is voor jouw zonde gestorven, door God naar de wereld gestuurd. Hij is opgevaren naar de hemel, opgestaan de derde dag, opgevaren naar de hemel en hij komt binnenkort terug. Hij komt binnenkort terug om zijn koninkrijk te stichten. En geloof, ga hem tegemoet en je zult er komen. Je zult dat koninkrijk binnenkomen. Maar wat gebeurde er? Paulus die trok verder. Hij moest vluchten. Lees dat maar in de annalen. Hij moest uit Thessalonica vluchten. Haasje, repje. Maar door die 3 weken prediking bloeide er opeens een hele sterke christelijke gemeente op. Echt enorm, meteen samengevoegd door alles wat iedereen kon inbrengen, was daar opeens een hele sterke gemeente. Lees de brief aan de Thessalonicenzen maar en je merkt dat Paulus schrijft aan een gemeente die van wanten weet. Die weet waar het om gaat. Maar er was een probleem daar. En dat probleem was dat Paulus al 1 week, 2 weken, 1 jaar, al een paar jaar weg was uit Thessalonica. En Jezus kwam niet terug. Zegt hij, Moet je luisteren, ik hoef jullie niet over de tijden en plaatsen, en daar begint dan 1 Thessalonicenzen 5, hoef ik jullie niks te vertellen. Waarom? Wisten ze alles al? Nou nee, maar hij zegt, de komst van Jezus is als een dief in de nacht. Dat betekent al dat sommige van de Thessalonicenzen de moed begonnen te verliezen. Wanneer komt Jezus nu? Want de vervolging kwam opzetten en de eerste energie, de eerste vreugde van het gemeente zijn was weg. En hoe houden we dit met z'n allen vol? En de een die wil dit doen en de andere wil dat doen en we krijgen ruzie onderling. Wanneer gebeurt dat nou? En zegt Paulus, ik hoef het jullie niet te vertellen wanneer het gebeurt, want het gebeurt als een dief in de nacht. Jullie weten het niet. Ja, jullie weten het wel, namelijk dat je het niet weet. Dat weet je dan in ieder geval. En dan gaat hij verder in 1 Thessalonicenzen 5. Want toen zag ik dus die commandomaatjes. Die zag ik door de loons en druunse duinen sjouwen. Jullie weten het niet. Ja, je weet dat je het niet weet. Maar hoe ga je dit volhouden? Hoe ga je volhouden om gemeente van Jezus Christus te zijn? Hoe ga je volhouden daar in Thessalonica, te midden van een totaal van God los geslacht, met al zijn goden, met al zijn maten en regels en carrières? Hoe ga je dit volhouden? Vol te houden dat Jezus Christus zal komen en dat we onderweg zijn onze heiland tegemoet, die zal komen op de wolken. Hoe ga je dit volhouden? Dan zegt Paulus, en ik sla heel veel over, dat snap ik. Dan zegt hij, erken de mensen die jullie leiding geven en terechtwijzen. Dat is de tekst. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Wat bedoelt hij nu? Bedoelt hij nu dat we een kerkraad krijgen en nou moet je luisteren naar de kerkraad? Nee, dat bedoelt hij niet. Want als je de teksten leest, dan vertelt hij aan ons, dan maak ik even van Thessalonica maak ik ons even, Almere, te midden van een hele grote stad, klein groepje mensen, blijft geloven, blijft volhouden. Dan ga je niet alleen maar naar een kerkraad kijken, van die moeten het dan maar doen. Nee, wat Paulus bedoelt is, dat ieder van jullie, ieder van ons hier in de Zuiderpoort, wij hebben gaven gekregen. En daarin ben je over de ander gesteld. Voorbeeld. Het mag inmiddels al onbekend zijn dat ik niet zoveel met financiën heb. Dus met andere woorden, als iemand die dat wel heeft, die de gave heeft om zeg maar de materiële kant van de gemeente te beheren. Als die tegen mij zegt, Peter, dim me nou even, want dit kan gewoon niet. Het gaat zus en zo en dat. Dan moet ik, zegt de apostel, dan moet ik de meerdere over mij gesteld erkennen. Snap je die? Dat geldt dus ook voor pastoraat, voor crisis, voor leiding geven, voor besluiten nemen. Nou, we kunnen nu zeggen voor kernteam, voor gavenplatform, GOA, kerkenraad. Vul het maar in, jeugdwerk, catechezenraad. Erken de mensen in hun gaven. Even stilstaan. Dan gaan we zo meteen weer terug naar Thessalonica en dan naar de commando's en dan zijn we er. Wat zegt hij nou eigenlijk? Hij zegt het volgende. Ieder van ons heeft 1, 2, 3 gaven. Dan kun je zeggen, ga dat dan ook doen. He, ga, dat komt zo meteen in het formulier ook uit. Ga dat doen, ga die gaven gebruiken. Maar hij zegt er nog iets bij. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt ook tegen de mensen die gaven hebben, leer ze gebruiken. Ja, dus het is een soort dubbele component. Want iemand kan bijvoorbeeld schitterend orgel spelen, hè? Pieter bijvoorbeeld hè, vanmiddag, schitterend orgel spelen, maar als hij zich helemaal aan de nootjes houdt en hij stout gewoon door, hoewel wij het lied helemaal niet kennen en hij merkt dat niemand meezien, maar er moet er zo aan het eind van het lied komen, dan heeft hij de gave om orgel te spelen, maar hij gebruikt het niet in de geest van Christus. Ik zie niet dat hij dat vanmiddag gedaan heeft hoor, maar ik begrijp even goed. Maar snap je die? Het dienen met je gaven wil ook zeggen dat je om je heen blijft kijken en mensen ook bemoedigt, mensen remt, dat moet ook, dat je niet alleen maar je eigen gaven leert gebruiken, maar dat je ook heer bent over die gaven. Dat het aan jou de taak is om in de geest van Christus die gaven te gebruiken. Daarom, en dan gaan we weer terug naar Thessalonica, zegt Paulus ook tegen de Thessalonicenzen, doof de geest niet uit. Want of je nou Weet ik wat, of je nou de gave van het verstand, of de gave van genezing, of de gave van orgelspel, of van prediking, of van noem het verder maar op hebt. Je kunt de geest uitdoven als je je gaat fixeren op die gave. Stel je voor, ik heb de gave van het woord, van de prediking, uitleg van de Bijbel. Stel je voor dat ik maar door blijf preken, compleet over jullie hoofden heen. En zeg je met z'n allen, ja, hij heeft de gave van preken. Maar ik wou dat je hem eens een keer niet gebruikte. Want hij dooft de geest uit door maar met het woord te blijven meppen en te slaan. En we komen niet meer aan het woord. Dus met andere woorden, het is mijn taak niet alleen om de Bijbel te bestuderen, daar een preek van te maken, maar ook om de geest niet uit te doven. Om als het ware op mijn plekje de mensen mee te nemen. Nou, vul ik mijn plekje. Vul jij jouw plekje maar eens in. Want, zegt de apostel, en dan mag je al zijn brieven erbij pakken, jullie hebben allemaal 1, 2, 3 gaven gekregen. Om die te besteden in het midden van de gemeente. Alleen maar voor de gemeente. Nee, ook naar buiten toe. In van allerlei, weet ik wat, sociaal werk. En burenhulp. En organisatorisch werk. En bestuurlijk werk. En politiek werk. Dat mag allemaal. Maar doof de geest niet uit. Terug naar Thessalonica. In Thessalonica bemoedigt Paulus dus de leden van de gemeente, door niet alleen maar te zeggen, jullie hebben gaven gekregen, maar door ook te zeggen van mensen, als het zwaar wordt om vol te houden, mag van jou verwacht worden, jij die de gaven van de muziek hebt, dat je niet alleen maar door blijft spelen, maar dat je ook mensen aanmoedigt om te blijven zingen. Als ze het loflied verleren omdat het tot hun lippen staat, dan is jouw taak om dat te doen. En zo kun je elke gave kun je wel weer invullen. Dat is de bedoeling. Dat zegt hij tegen de Thessalonicenzen. Terug naar de commando's in 1992. Ik zag opeens die luitenant, nadat hij mij gezegd had van ja, maar ik weet waar dit eindigt. Ik weet waar de vrachtwagen staat. Ik weet waar de Brits staat en hoeveel uren we slaap krijgen. Ik kan tegen de jongens zeggen, joh, hou vol, je bent er bijna. En ik kijk eens mij ongelovig aan, maar ik weet, het duurt nog maar 20 minuten als je in dit tempo doorloopt. En dan mogen je voeten rust hebben. Dat weet ik. En ik mag het niet tegen de jongens zeggen, want zij worden getraind. En dan geloven ze me toch, maar ik kan het tegen ze zeggen, hou vol. En ik kan ze die kracht en die bemoediging geven, want zij willen het doel behalen. En ik kan ze daarin bemoedigen, want ik weet dat ze over 20 minuten, ook al moeten we nu door een kanaal heen, ook al moeten we nu weer door de Loonse en Dunnese Duinen, je komt er. En dan weer naar ons toe. Een memorabele stap vanmiddag. Het is lang niet altijd gemakkelijk geweest tot op heden. En ook de beslissing bijvoorbeeld om de bevestiging van de Goa-leden nog even uit te stellen. Doet pijn, zonder meer. Maar we zijn met z'n allen bezig om elkaar te bemoedigen. En gaven op te merken. Gaven te besteden. En Paulus roept jou, roept mij op, niet om maar rustig achterover te gaan zitten. Nou, laat iemand mij dan eerst maar eens vertellen waar ik mijn gaven heb. Nee, want jij weet dat je gaven hebt. Gebruik die ook. En wordt het je bang te moede, raak je moedeloos, weet dan dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan en dat hij komt als een dief in de nacht. Hou het vol. Wat in eigen kracht? Nee. Doof de geest niet uit. Maar blijf zingen. Blijf bidden. Blijf Bijbel lezen. Blijf elkaar de zegen van God meegeven. Blijf rekenen als je rekenen kunt. Blijf Bijbel uitleggen als je Bijbel kunt uitleggen. Blijf jeugd stimuleren als je jeugd kunt stimuleren. Doe dat. Maar let op ze. Doof de geest niet uit. En de geest van Christus. Ja, Paulus gebruikt een iets andere zegen. En de geest van Christus zij met jullie allemaal. Amen.